Ja, gewoon wel, hè?
Ja.
Ja. Vergeven. Klinkt goed. Vergeven, deel 1. Nou, deel 2 moet je even wachten. Dat is over 2 maanden. Zie ik op deel 3 ook nog. Dat is over 4 maanden. Maar goed, komen er wel. Het vorige keer dat ik gesproken heb was in oktober. En is er iemand die nog herinnert waar ik het over had? Ja, gelukkig. Anders was ik erg teleurgesteld geweest. Niemand het wist. Maar gelukkig, er zijn mensen die het weten. Heel goed. Dankjewel. Ik heb er toen ook een... deze aan staat een foto laten zien. En daar begin ik weer even mee. En deze foto, daar ben ik, voor degene die het niet weten, daar ben ik zelf. Ik zit in de kinderwagen. Dat je het even weet. En winter 63, ik ben daar 1,5 jaar ongeveer. En ik liep nog niet. En daar werden vroeger veel grapjes over gemaakt. Dat ik lui was, dat ik... Nou, dat vond ik heel moeilijk. Ik had vroeger een, had ik ook verteld vorige keer, een hekel aan het jochie. Dat er zo lui in die kinderwagen zit. Maar later heb ik van een tante gehoord dat, dat ik gewoon heel vaak ziek was. Dat ik last van mijn longen had. Dat ik alleen maar kon ademen. En toen kwam er acceptatie bij mij. Dat ik niet lui was, maar dat ik gewoon vaak ziek was. Maar in november dit jaar... kreeg ik last van druk op de borst enzovoort. Dus ik ben naar de huisarts geweest, ik ben naar de cardioloog geweest, ik heb een echo gehad, ik heb een hartscan gehad. En het einde van het verhaal was, er stond in, de cardioloog, schreef, de patiënt is cardiaal gerustgesteld. Dus niks, ernstige hand, geen gevaar voor ernstig hartfalen. Maar ik heb wel wat nieuws geleerd. Ik blijk namelijk een aangeboren hartafwijking te hebben. En dat klinkt ook heel ernstig. Maar ik heb een gaatje tussen de kamers van het hart. En waardoor dus de longen die halen zuurstof uit de lucht. En die pompen die zuurstof in het bloed, zeg maar heel simpel gezegd. En het bloed, dat gaat weer het lichaam in, zuurstof uit bloed. Maar door het gaatje gaat het bloed gedeeltelijk weer, meteen weer terug. En dan ga je natuurlijk zoeken op internet. En dan herken je jezelf er helemaal in. Want daarom had ik achterstand in de groei. He, als je het geboortewicht en mijn diagram zag van mijn geboortewicht, dan zit mijn geboortewicht hier. En ging het eerst de hele tijd zo. Hey, maanden. En toen ging het pas omhoog. En ik loop dus daar achter in ontwikkeling. En dat achtervolgt je tot in je puberteit. Sommige mensen zeggen dat ik er nog in zit. Maar volgens mij ben ik eruit. Dus dat is dat gaatje in mijn hart. Daar kom ik later even op terug. Maar de tweede reden die foto op laten zien. Ik ben eigenlijk van de week. Mocht ik voor mijn werk naar Oslo. Het vliegtuig heen en weer. We gingen daar 1 nacht heen en weer. En 1 nacht in een hotel. En kwamen er s'avonds aan. En gingen er s'avonds weer terug. En onderweg zat ik natuurlijk te denken over vergeving. Vergeven. En dan dacht ik aan het lied. Ja, witter dan de sneeuw. En wij vlogen, ik zat niet bij het raampje. Ik kon geen foto maken. Wij vlogen daar in de lucht. En er was 1 prachtige witte wolkendeken. Witter dan de sneeuw. Ik kon geen foto maken. En we kwamen in Oslo aan en dan zie je overal sneeuw, een prachtig park, maar het is avond, dus ik kon geen goede foto maken. En we gingen in de trein en dan zie je al die bergen, je ziet die bomen vol met sneeuw, echt een winter wonderland. Maar ik kon geen foto maken. En dan dacht ik, hé, maar ik heb deze foto immers. Want hier kan ik laten zien hoe witter dan witte sneeuw is. En u kunt zich iets voorstellen. Hoe wit sneeuw, hoe sneeuw is. Als ik een gemiddelde Braziliaan deze foto laat zien, denk ik, wat is dat? Wat voor weg is dat? Nee, we lopen op het ijs, op het water. Nou, dat kan je zich niet voorstellen. Zo is het met vergeven ook. Als u niet de vergeving God de Vader ervaren hebt, niet werkelijk zelf beleefd hebt. En toen ik daar zo uit het raam zat te kijken, door die witte wereld, en dacht ik van, witter dan de sneeuw. Zo heeft God mij ons wit gewassen. Door het offer van Jezus Christus zijn wij witter dan sneeuw gewassen. En het raakte me zo en het overweldde me gewoon. Heer, ongelooflijk dat u het voor ons doet. Dat we witter dan sneeuw worden. Zo kijkt u naar ons. maar ze mogen ook naar anderen kijken. En daar gaat het vanochtend over. Vergeven. En ik wil met u lezen Matthäus 6, vers 7 tot 15. En het gaat vandaag om to forgive or not to forgive. Vergeven of niet vergeven. Dat is vanochtend de vraag. Matthäus 6, vers 7 tot 15. Ik heb het niet op de PowerPoint gezet, want anders wordt hij allemaal lui. En dan kent hij de Bijbel straks niet meer. Het is goed om de Bijbel op te zoeken in de app of voor een echte papier. En Jezus vertelt ons erin, naar aanleiding van de vraag van, hoe moeten we er bidden? Hoe mogen we bidden? En niet de bedoeling dat dit gebed wat Jezus ons leert, dat we altijd blijven herhalen, want daarvoor waarschuwt u net, dat we niet maar moeten blijven herhalen, dat niet maar voortprevelen, nee. Maar het is wel een manier om te bidden. En we beginnen in vers 7. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heiden die denken dat ze door een overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid erom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden. Was ons witte naar sneeuw. Zoals ook wij hebben vergeven wie ons is schuldig was. En breng ons niet te beproeven, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen even min vergeven. We lopen een risico. En het werk wat ik niet doe, wat onze monteurs doen, dat is op hoogte. Heel vaak moeten kranen, soms op 20 meter, soms op 30 meter, 10 meter, is ook al hoog genoeg. Dan, voordat ze beginnen te werken, is er altijd wat ze dan mooi in het Engels natuurlijk benoemen, een last minute risk evaluation. Dus kijk op het laatste moment even, wat zijn de risico's? Wat kan er gebeuren? Wat kan er misgaan? Want we zeggen dan, we werken veilig of we werken niet. En soms kost het wel eens een klant. Maar wat accepteren we dan? Want we werken veilig of we werken niet. En wij lopen ook een risico. Als we een onvergevingsgezinde houding hebben. En het grootste risico is dat we de hemel verliezen. Omdat een van de manieren om de hemel te verliezen is vast te houden aan een onvergevende geest of houding. En op die manier eigenlijk bewijzen dat we niet de Heilige Geest zijn vervuld. Dat we de Heilige Geest niet in ons hebben. En Jezus zei, dat we gelezen hebben, bid erom als volgt. Onze Vader in de hemel, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schulden vergeven. En vers 14 en 15, dat wordt nog natuurlijk extra gelicht. Hè? Want als jullie anderen hun misstappen vergeten, zullen jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zullen jullie Vader jullie je misstappen even min vergeten. En dus kortom, als wij ons vasthouden aan die onvergevingsgezinde houding, dan zullen we niet meer worden vergeven. En als we deze houding blijven volharden, zullen we uiteindelijk misschien de hemel verliezen. Want de hemel zit in zijn plaats waar onze zonden zijn vergeven, waar we witter zijn gewassen dan sneeuw. En Jezus gebruikte de gelijkenis van de onbarmhartige dienaar om het ook te illustreren. Hij doet het naar aanleiding van een vraag van Petrus. Matthäus 18, vers 21. Kijken. En dat heeft Petrus de vraag over. Daar kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik hem dan vergeving schenken? En Jezus antwoordt: niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar 7 maal 7. En dan vertelt Jezus de gelijkenis van de koning. Er komt een dienaar bij de koning, je kunt het nalezen in Matthäus 18, dat Die dienaar die is hem zeg maar 10 miljoen euro schuldig. En deze dienaar kan het niet terugbetalen. Er is geen enkele mogelijkheid dat hij terug kan betalen. Maar hij stort zich op knieën neer, zeg maar, kan zijn voorstel voor die koning en smeekt om genade. En hij ontvangt die genade. Hij krijgt die genade. De schuld wordt hem kwijtgescholden. En dan gaat hij natuurlijk, ik heb het voorstel, witte gewassen, de sneeuw, helemaal wow, vol van vreugde gaat hij weg. En dan komt hij een andere dienaar tegen, die hem zeg maar een tientje schuldig is. En deze dienaar doet precies hetzelfde als hij net bij de koning had gedaan. En hij smeekt hem. Hij smeekt hem zelfs gewoon om tijd. Niet om vergeving, niet om schuld kwijt, nee, hij vergeet om tijd. En deze dienaar schenkt hem niet. Hij schenkt hem geen vergiffenis en hij geeft hem ook geen extra tijd. Nee, hij smijt hem in de gevangenis. Een man die net vergeving had ontvangen, is niet in staat om vergeving te geven. En toen de koning hiervan hoorde, liet hij de dienaar bij hem komen en zei, je kunt het lezen in Matthäus 18, je bent een slecht dienaar. Heel die schuld, al die 10 miljoen euro, heb ik hem kwijtgescholden, omdat je hem smeekte. Dan had je toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden had gehad met jou. En de Heer was zo kwaad dat hij in handen van de gerechtsbeulen, de martelaren, werd overgedragen. Tot hij de hele schuld heeft terugbetaald. Zo, en dat zijn woorden van Jezus, hè? Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeven. En dat is best wat. Van harte vergeven. He, want als wij hem werkelijk vertrouwen, dan is het onmogelijk om met de ene hand zijn vergeving te aanvaarden, vergeving voor die 10 miljoen euro, in de ene hand te ontvangen en met de andere hand tegelijk de andere weigeren voor het tientje. Net 10 miljoen euro en nu dat tientje weigeren? Dat is onmogelijk. En goed, Paulus leert ons ook in Efeze 4, vers 23. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Met andere woorden, Gods vergeving is de basis van onze vergeving. En geeft ons de aanleiding en kracht om te vergeven. Als we dus geen vergeving anderen schenken en op die manier verharding in onvergevingsgezinde houding, dan tonen we daarmee aan dat God niet aanwezig is in ons leven. Vertrouw hem niet op hem. En niet op hem vertrouwen zal ons uiteindelijk de hemel doen verliezen. Maar wat is vergeving dan? En hoe ziet het eruit? En wat is het niet? Daar wil ik het ook even over hebben. Wat is vergeven? Nou, ik heb daar een stukje over gelezen. Ik mag graag naar, als ik op werk ben of naar het werk toe fiets, mag ik graag John Piper luisteren. Dit is een Amerikaanse predikant. En hij had ook over preken over vergeving. En hij citeerde Thomas Watson. En Thomas Watson is een puritein, noemen ze dan, van die leefde van 1620 tot 1686. Hij heeft een boek geschreven, Body of Divinity. En daarin geeft hij commentaar op het Onze Vader. En dit gaat over de verzen, vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven hebben die ons het schuldig zijn. En hij stelt in de vraag, hè, zoals net is in de catechisme dat je vaak ziet, wanneer hebben wij anderen vergeven? En dan geeft hij antwoord in het Engels. Dat mag je van Engels maar verwachten natuurlijk. When we strive against, ik zal het in mijn beste Engels even voorlezen. When we strive against all thoughts of revenge, when we will not do our enemies mischief, but wish well to them, grieve at their calamities, pray for them, seek reconciliation with them, and show ourselves ready on all occasions to relieve them. En nu in mijn beste Nederlands. Wanneer we ons verzetten tegen alle gedachten aan wraak, wanneer we onze vijand geen kwaad willen doen, maar hen het beste toewensen, bedroefd, bewogen zijn over hun moeilijkheden, voor hen bidden, verzoening met te zoeken en bij elke gelegenheid klaarstaan met hulp geschieden. Dat is de definitie die Thomas Watson geeft. Nou, dat klinkt misschien mooi. Maar ja, dat is natuurlijk de vraag natuurlijk ook. Is het bijbels? Dat is natuurlijk onze vraag natuurlijk. Gelukkig heeft John Piper dit voor me uitgedacht. Dat is makkelijk. En punt 1. Oeh, is moeilijk te lezen, denk ik. Wanneer we ons verzetten tegen alle gedachten en wraak, citeren we Romeinen 12, vers 19. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij. Het is aan mij, zegt God, om wraak te nemen. Ik zal vergelden. En wees maar zeker van God, vergeet het niet. Hij zal wreken. Dus gedachten aan wraak mogen overgeven aan God. Niet zelf houden. Niet, dat verteert je alleen maar van binnen. Wanneer we onze vijanden geen kwaad zullen en willen doen. En je kunt in gedachten doen natuurlijk, hè, maar niet doen en ook niet willen doen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 15. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. En streef altijd naar het goede. Zowel voor elkaar als voor ieder ander. Niet alleen een paar minuten per dag, hè, maar altijd. Nummer 3. Hen het beste toewensen. Lucas 6, vers 28. Dan zegt Jezus, zegen wie jullie vervloeken. Ja, het nog sterker dan alleen maar het beste toewensen. Zegen. God vragen om hen het beste te geven. En bedroefd of bewogen zijn over hun moeilijkheden. Spreuken 24, vers 16, 17. Verheug je niet over de val van je vijand. En juich niet. En als Heerenveen wint, dan juichen we. Mijn ander verliest. Maar hier staat, juich niet over je vijand, als hij ten onder gaat. Voor hen bidden. Matthäus 5, 44 zegt, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie er volgen. Heb ze lief en bid voor ze. Gedenk ze in je gebeden. Verzoening met hen zoeken. Romeinen 12, vers 18. Stel voor zover het in uw macht ligt. Hè? Er zijn duidelijke voorwaarden bij. Stel voor zover het in uw macht ligt alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Weer alles. Om met alle mensen in vrede te leven. En bij elke gelegenheid klaarstaan om hen te hulp te schieten. Exodus 23 vers 4. Wanneer je een verdwaald rund of een verdwaalde ezel van een vijand van je aantreft, moet je hem zonder uitstel terugbrengen. Niet zeggen van, nou, laat me een paar dagen wachten. Nee, zonder uitstel terugbrengen. Dus naar een hele pad gaan, in de benen komen en die ezel terugbrengen. Nou, even een simpel rijtje zit er nog. He, vergeving. Als het voelt alsof iemand jouw vijand is, of als naar jouw mening iemand waar jij hem geeft, of jouzelf iets is aangedaan. En dan ziet vergeving en het volgt uit. Dat we ons verzetten tegen elke gedachte aan kraak. Dat we onze vijanden geen kwaad willen en zo doen. Dat we hun het beste toewensen. En verdroegd en bewogen zijn over de moeilijkheden. We voor hen bidden. We verzoenen met hen zoeken. En we bij elke gelegenheid klaarstaan om hen te hulp te schieten. Want Jezus wijst in Matthäus 18, vers 35 b. Die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. En het hart is het allerbelangrijkste waar God naar kijkt. Hoe is ons hart? Hoe is onze hartgesteldheid? Hoe zijn wij? Dat is hoe vergeving eruit mag zien. Oké, wat is vergeving dan niet? Vergeving is niet de aanwezigheid van boosheid over zonde. Het betekent niet dat je niet mag opmenen of kwaad zijn over zonde. Het is niet je goed gevoel hebben bij iets wat gewoon hartstikke fout was. Wat gewoon hartstikke verkeerd was. Dat is niet daar een goed gevoel bij hebben. En John Piper, er speelde iets in zijn kerk. En het ging, ja, we zouden er misschien daar nu een beetje over lachen misschien. Maar het is al jaren geleden deze preek. Maar het ging over wel of geen orgel in de kerk. Nou, oké. Maar blijkbaar trok die discussie zo diep in de gemeente, dat de hele gemeente op barsten stond. En John Piper was op zaterdagavond bezig om zijn preek voor te bereiden. En de avond ervoor had hij nog met zijn vrouw erover gesproken van, wat is vergeven? Wat is het niet? En hij was niet goed uitgekomen. En in die ochtend zat hij om 11:30 ochtends, zat hij met het beginnen met het voorbereiden van de preek. En hij worstelde ermee. En op dat moment krijgt hij een telefoontje van een pastorvriend, een mededominee, medevoorganger, die 2000 kilometer verderop woont in Amerika. En die vriend van hem zegt, ja, God zei tegen mij dat je moest bellen. God zegt tegen mij, is er iets wat ik voor je kan doen? Moet ik ergens voor bidden? En, John legt hem zijn worsteling uit. En die vriend vertelt over een vrouw in zijn kerk. Hè, dus 2000 kilometer verderop. Die altijd met avondmaal afwezig was. En die vriend op een gegeven moment viel het hem op. Ze is er altijd. Elke zondag was in de kerk. Behalve met avondmaal. En daar werd natuurlijk ook wel eens gewaarschuwd met avondmaal. Dat je zelf moest onderzoeken. Dus, wat is er aan de hand? Waarom komt ze niet? En eindelijk had hij de moed verzameld en naar die vrouw toegestapt. En waarom? Waarom kom je niet? Het eerste wou ze eigenlijk helemaal niet praten, wou niet over zeggen. Maar hij zette toch door en hij bleef zeggen, waarom kom je niet? Wat is er? En uiteindelijk vertelde ze haar verhaal. 15 jaar geleden, was ze gescheiden van haar man. En deze man, die mishandelde haar, sloeg haar, regelmatig. Niet één keer, nee, hij sloeg haar regelmatig. Maar wat voor haar nog veel erger was, hij verkrachtte hun dochters. Stelselmatig. En als ze naar het avondmaal wilde gaan, dan kwam het weer boven. En dan werd ze boos. Zo boos over wat haar dochter had aangedaan. En wat er van haar dochter terecht was gekomen. Dat ze zich zo onwaardig voelde om het avondmaal deel te nemen. En die vriend zei tegen haar dat ze niet geacht werd om zich goed te voelen over wat er gebeurd was. Boosheid over zonde en de verschrikkelijke consequenties is gepast. In een zekere mate. Maar, zegt hij haar, je hoeft niet vast te houden aan wraakgedachten over je man. Je kunt het overdragen aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dan lezen we 1 Petrus 2, vers 23. En Jezus zegt hier, of Peter vertelt over Jezus. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En dat zei ook tegen die vrouw. Doe dit steeds weer. En leg het bij God neer. Dan straks de tekst gelezen. God is de God van die recht zal uitoefenen. Die wraak zal nemen. Als er geen vergeving is gevraagd. Als er geen vergeving is gezocht. En doe dit steeds weer, zei hij. En bid voor de verandering van je ex-man. En vergeving is geen goed gevoel creëren over verschrikkelijke dingen. Hij moedigde haar om op deze manier te vergeven. En als ze haar woede aan God had overgedragen en voor haar man had gebeden, dat ze dan weer voor zichzelf vrij zou zijn om aan haar avondmaal deel te nemen. En uiteindelijk is deze vrouw op deze manier vrijgekomen van haar wraakgedachten, van haar boosheid over haar man. En voor ze weer het avondmaal deelnemen. Vergeving is ook niet de aanwezigheid van serieuze consequenties van de zonde. Hey, ik kan bijvoorbeeld door het rode licht rijden en zeggen, nou, Heer, vergeving, ik ben door het rode licht gereden. Maar ja, die blauwe envelop, die kan nog steeds komen. Die boete moet ik ook betalen. Ik kan niet met Bijbeltekst in de hand naar de belastingdienst schrijven. Van, nou, nee, je moet echt die boete betalen. En die vriend van John vertelde ook dat er in zijn gemeente, mede door zijn toedoen, 2 diakenen in de gevangenis zaten. Omdat ze misbruik hadden gepleegd in de kerk. En je kunt je de spanningen voorstellen die het heeft gegeven in de gemeente, in de kerk. Om op deze manier te maken te krijgen wat vergeving is, wat vergeving niet is. Niet het toedekken. En ook Thomas Watson schreef erover. Hij stelde de vraag, is God boos op zijn vergeven kinderen? En zijn antwoord was, hoewel een kind na vergeving, gratie, genade van God, zijn vaderlijke ongenoegen kan oplopen. En dat kan, dat God boos om je is. Heeft hij toch de vloek weggenomen. De vloek is weggenomen. Romeinen 1 vers 8 zegt ook, nu, we zijn nu aangenomen. We zijn nu kinderen van God. Maar correctie kan de heiligen overkomen. Maar geen vernietiging. Het geeft ons een aanwijzing van dat hoewel we soms een thuis een kind moeten straffen, een leider in de kerk, een crimineel in de samenleving, dat het pijnlijke consequenties kan zijn. Maar dat het niet met een onvergevensgezinde houding moet plaatsvinden. En Hebreeën leert ons erover. Leert ons dat zonde, dat God onze zonde vergeeft. Maar het leert ons ook dat God ons disponeert. Soms zelfs fors. Hebreeën 8 vers 12 zegt, ik zal een wandaden vergeven en aan de zonde niet bedenken. Maar vervolgens staat in Hebreeën 12 vers 6 en 10. Want de Heer berist wie hij lief heeft. Hij straft elke zoon voor wie hij houdt. En dochter denk ik ook hoor. En onze vaders beristen ons maar voor korte tijd naar eigen goeddunken. Maar hij berist ons voor onze eigen bestwil. Om ons te laten delen is een heiligheid. Onze zonden zijn dus vergeven en vergeten. In die zin dat ze niet langer tot onze veroordeling tot gevolg hebben. Maar niet in die zin dat ze geen pak voor de broek van God meer veroorzaken. Die kunnen ons nog steeds ten deel vallen. Voor onze bestwil. Als we andere voorbeelden nalezen over David. David, hij had Bathsheba verleid. Andere mensen, andere theologen denken dat Bathsheba verkracht is. Want waarom zou ze zomaar met David naar bed gaan? Zoals het met Uria. Maar het is gebeurd. En hij liet Uria doden. En Nathan de profeet, die komt dan met een behoorlijke stekelige woorden. En David bekent zijn zonde. En ontvangt vergeving. Hij ontvangt vergeving. Maar er zijn ernstige consequenties. Je kunt lezen in 2 Samuel 12. En het zoontje wat geboren wordt, doordat hij met Bathsheba naar bed was geweest, het sterft. En we lezen ook, trouwens, dat David 7 dagen, een week lang, bidt en vast en God smeekt. Maar het zoontje sterft. Maar ook moord en doodslag in het koningshuis wordt hem aangezegd. Zijn eigen familie zal een bron van ellende worden, wordt hem verteld. En iemand ander zou uiteindelijk ook met zijn vrouw gaan slapen. Hij heeft vergeving ontvangen. Maar er zijn consequenties. Een ander voorbeeld is in nummer 14. Waar de verkenners terugkomen. En zeggen, ja, we kunnen er wel in. Tweede van tenminste, Jozua en Caleb. En 10 zeggen van nee, dat kan niet. Maar uiteindelijk de consequentie is dat ze God, of dat ze God niet geloven, dat ze God niet vertrouwen om in hen te leiden. Maar de consequentie is dat een hele generatie 40 jaar door de woestijn loopt. Vergeving? Ja. Beloofde land? Op dat moment? Nee. Psalm 99 vers 8 vat het mooi samen. Heer, onze God, u hebt hun geantwoord. U was voor hen een God van vergeving. En een God die hun misdaden straft. En het laatste punt is nog. Vergeving van iemand die geen vergeving vraagt of nodig vindt. En ik weet niet zeker of in de Bijbel ergens vergeving wordt verleend aan iemand die zich niet bekeert en geen berouw toont over zijn zonde. Maar Jezus zei in Lucas, let dus goed op jezelf. Indien je broeder zondigt, spreek hem dan ernstig toe. Iets wat je moet doen, hè? Er is tegen gedaan, spreek hem ernstig toe. En als hij berouw heeft, vergeef hem. Als hij berouw heeft, vergeven. En als hij 7 maal op een dag tegen je zondigt, en 7 maal naar je terugkeert en zegt, ik heb berouw, dan moet je hem vergeven. Er staat hierbij, dan zou je kunnen overwegen om misschien over een maand of kom er een kwartaal maar weer terug. Nee, dan moet je hem vergeven. Geen uitstel. Er zit iets in dat volledige vergeving alleen mogelijk is bij berouw. Maar zelfs als iemand geen berouw toont en vergeving vraagt, dan zijn we nog steeds gehouden om onze vijanden lief te hebben. En te bidden voor wie ons vervolgen. En goed te doen aan wie ons haten. Zegt Lucas 6, vers 27. Het verschil is misschien dat wanneer een persoon die ons onrecht heeft aangedaan niet berouw toont met belijdenis, bekering en zich van zonde naar gerechtigheid keren, dat hij dan het complete werk van vergeving afsnijdt. We kunnen nog steeds, als we straks geleden hebben, onze slechte wil afleggen, onze woede God overdragen. We kunnen proberen hem goed te doen. Maar we kunnen niet doorgaan met verzoening of intimiteit. En Thomas Watson zei er ook iets moois over. Hij zei, we are not bound to trust an enemy, but we are bound to forgive him. We zijn niet gehouden om een vijand te vertrouwen, maar we zijn gehouden hem te vergeven. En ze werd die vrouw, tegen de vrouw zei ook, je kunt in de ogen kijken en zeggen. Zegt die vrouw tegen een ex-man, ik vergeef je, maar ik vertrouw je niet. Dat is wat die vrouw tegen een ex-man moet zeggen. Ik vergeef je, maar ik laat je nooit meer bij mijn dochters. Tenzij. En daar moet voor waken, dat we altijd nog openstaan. Hoe is ons hart hieronder? En je kunt ook zeggen, het interesseert me niet of je nog ooit weer, of ik je ooit weer zal vertrouwen. En wat je ook zegt, of probeert het vertrouwen terug te winnen, het maakt me niet uit. En eigenlijk hoop ik dat niemand je nog ooit vertrouwt. En het maakt me niet uit dat je leven op de klippen loopt. Boeien. Dat komt uit een onvergevend hart en brengt ons zielenheil in gevaar. Maar als we ons hieraan kunnen houden, hier ons weer op kunnen richten. We ons verzetten tegen alle gedachten en wraak. Onze vijanden geen kwaad willen doen. We hen het beste toewensen. We bedroefd, bewogen zijn over de moeilijkheden. We voor hen bidden. We verzoening met hen zoeken. En we bij elke gelegenheid klaarstaan om hen te hulp schieten. Dan weten we dat we hebben vergeven. Pastor Paul is een andere predikant die eens luistert. Die vertelt altijd wel heel. Dat is een. Ik mag geen één woord niet gebruiken, maar hij is een Afro-Amerikaanse Amerikaan. Dan begrijpt u dat, denk ik. Ik mag het andere woord niet zeggen, natuurlijk. Hij is donker van huid, zeg maar. En die gaat het toch geweldig uitleggen met heel beeldend taalgebruik. En hij zegt, als jij iemand niet vergeeft, dan stop je hem zwaar in de gevangenis van je hart. Je hebt een celblok voor hem gereserveerd. En jij bewaart hem veilig in je hart. Hij kan er niet uit. Hij komt er niet uit. Want jij hebt de sleutel. En die sleutel bewaar je goed. En tenzij hij komt, komt hij niet uit. En meestal heb je niet één celblokje. Er zijn er meerdere. Meerdere celletjes. Sommige mensen hebben complete Bijbelbaaiers in hun hart. Zoveel mensen die ze bij moeten houden, moeten vast moeten houden. Ja, oh, ik vergeef ze niet. Tenzij. Dat is een manier hoe sommige mensen met onvergeving omvragen. Een andere manier is apostel. Nou, wat je ook kunt doen, is, oké, ze vragen om vergeving. Oké, prima, maar vergeef ze wel. En dat pakje met vergeving, dat leg je op de plank in je hart neer. En zo kun je al die pakjes met vergeving klaarleggen. En in je magazijntje in je hart. En als ze dan komen, dan heb je het klaar weer voor ze. Kijk, ik had je lang vergeven, maar je kwam niet. En dat is omgaan met vergeving. En niet vergeven is, ja, eigenlijk als het ware een gaatje in je hart hebben. In je hart, in je vergevingshart. Er zit een gaatje in. Je ontvangt wel die vergeving. Je krijgt de zuurstof binnen. En het zuurstofrijke bloed, dat komt wel. Maar het stroomt meteen terug. Gedeeltelijk. En goed, mijn gaatje zit al sinds mijn geboorte. Dus dat blijft wel even zitten. Hoop ik. En dat groeit niet dicht. Maar hoop ik wordt ook niet groter. Ja, het kost wel energie natuurlijk. Iedere keer moet je hard met extra slaan. En het levert ook een grappige situatie op trouwens. Want ik moest laatst bij een medewerker zijn zetbaarheidsonderzoek. En het gevolg is dan van het hartje dat mijn hart extra slaat soms. En dat zie je soms ook weer terug. En als ik op een loopband ga lopen en dan komt een grafiekje uit en tonk, tonk. Dat is wel grappig. Nou, en laatst was het onderzoek en dan moet je heel rustig ademhalen. Dus dan gaat er zo'n dingetje op en neer en zo. Ondertussen had ik zo'n oorbelletje in, wat zeg maar de hartslag meet. Zo'n oorbelletje, En nou, zie je mooi. Nou, zegt die mevrouw naast me, nou gaan we de grafiek even bekijken. Nou, zag je mooi zo'n cynisch grafiek, zoem, 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 toink. Oh, zegt ze. Ja, dat dacht ik al. Dat was grappig. Het is echt waar, zei ze. Ja, het is echt waar, ja. Ik zit niet te vertellen, want ik had het verteld door het gaatje, maar het hart extra sloeg. Maar het is echt waar. Het hart slaat extra. Maar het gevaar is, van een niet vergevend hart, dat er steeds meer mensen bijkomen die we niet vergeven. Dat het hart steeds groter wordt. En uiteindelijk is het gevaar aanwezig dat we hartaanval krijgen, hartstilstand, noem het maar op, hoe je geestelijk kunt kijken. Het vermoeit je geestelijk, het maakt je geestelijk uitgeput. Niet vergeven is een gevaarlijk iets. Dus laten we ons hart onderzoeken. Laten we een LMRE doen. Zullen we het met werk doen? Werk ik nog veilig met vergeving? Of werk ik niet veilig met vergeving? Wat voor risico's zijn er? Net over de risico's besproken. Onderzoek je hart. He, voor mij, voordat ik wist dat ik een gaatje in mijn hart had, was een echo nodig. Iemand moest een echo-onderzoek doen bij mij. En ik lag zo en hij zat met de druk op die borstkas van mij. Ja, hij zegt, u bent wat te mager. Ik zeg, wat te mager? Is dat nou weer? Nou. Ja, ik kan het niet goed zien. Hij heeft je de buik op een gegeven moment. En kon ik hem zo zien. Ik kon hem zo zien wat hij deed. En op een gegeven moment deed hij zo. Huh? Oh, ik zit er wat te zien zeker. Ik denk, nou gelukkig, er is wat. Ik denk, ja, als je bij de dokter komt, er is niks, er is ook wel wat. Dus hij zag wat. En hij zag het gaatje in mijn hart. Maar of wij een gaatje in ons hart hebben, of wij vergeving inzetten, hoeven we niet naar het ziekenhuis. We kunnen op onze knieën gaan. We kunnen de Heilige Geest vragen om ons hart te kijken. We kunnen Gods woord lezen. Het is vaart, het is geest, het vereenscheidt. Ziel en geest, benen, merg. Het gaat zo diep door dat het gaatje aan het hart komt. Het gaatje in het zicht komt. En dat alleen kan ons openbaren wat in ons hart leeft. En ik bid u toe dat over 2 maanden, dat ik verder ga, dat we weer, dat u zelf onderzocht hebt. En dat u hier kunt komen. Ja, oké, er zat een klein gaatje in mijn hart. Maar ik heb het dichtgemaakt. Amen. Goed, we gaan nog een lied zingen. Wat ik...